From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 185ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van de Brigham Young University.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you to the general priesthood session of the 185th.
Broeders, wij heten u welkom in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 185ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek in deze bijeenkomst wordt door een priesterschapskoor van de Brigham Young University verzorgd. Ronald Staheely dirigeert en Richard Elliott en Andrew Unsworth bespelen het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met For the Strength of the Hills. Broeder David L. Beck, die vanmiddag is ontheven als algemeen jongemannenpresident, spreekt het openingsgebed uit.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. We zijn dankbaar voor het voorrecht dat we in deze priesterschapsbijeenkomst van de Algemene Conferentie mogen bijeenkomen. Dat we mogen geïnstrueerd worden door uw dienstknechten. We zijn dankbaar voor uw toewijding en hun gebedsvolle voorbereiding. Zegen hen alstublieft met uw macht als zij hun geïnspireerde boodschappen met ons delen. En dat wij getrouw de inspiratie die we ontvangen daarop mogen reageren. We zijn dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus, voor zijn verzoening. Dat we hem altijd mogen indachtig zijn, dat onze priesterschapsbediening op die van hem mag lijken. Dat we uw kinderen en gezinnen overal tot zegen mogen zijn. Vader, we houden van u. We geven uiting aan onze dank. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with.
Het koor zingt nu On This Day of Joy and Gladness. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hem spreekt ouderling Ulises Suarez van het Presidium der 70. Hij zal zijn toespraak in zijn moedertaal, het Portugees, houden. Vervolgens kunnen we luisteren naar broeder Larry M. Gibson, die vanmiddag als eerste raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium is ontheven.
Een van de dingen die ik het leukst vind aan rondreizen is de mogelijkheid om over de hele wereld met onze zendelingen te spreken. Die geweldige mannen en vrouwen stralen het licht van Christus uit. Hun liefde voor de Heer Jezus Christus en toewijding aan Hem inspireren me keer op keer. Telkens als ik hun de hand schud en hun opmerkelijke geest en geloof voel, denk ik bij mezelf, onze fantastische zonen en dochters zijn echt een wonder. In de algemene priesterschapsbijeenkomst in oktober 2002 gaf ik bisschoppen, ouders en toekomstige zendelingen de uitdaging om de lat voor een voltijdzending hoger te leggen. Ik zei toen, wat wij nodig hebben is de beste generatie zendelingen in de geschiedenis van de kerk. We willen zendelingen die hun roeping waardig zijn, die bekwaam en geestdriftig zijn. We hebben je hele hart en ziel nodig. We hebben levendige, nadenkende, enthousiaste zendelingen nodig die weten hoe ze moeten luisteren naar de influisteringen van de Heilige Geest en er gehoor aan geven. Er zijn tegenwoordig meer problemen in de wereld dan 13 jaar geleden. Onze jonge mannen en jonge vrouwen krijgen met veel meer afleidingen te maken die hen in hun voorbereiding op zowel een zending als een gelukkig leven op een zijspoor kunnen brengen. De technologie is erop vooruit gegaan. Bijna iedereen heeft nu een mobiele telefoon of tablet. Daarmee kunnen we als kind van God zowel enorm goede als kwade dingen doen. Vanavond spreek ik tot de zendelingen die nu op zending zijn, de toekomstige zendelingen, teruggekeerde zendelingen en alle jongvolwassen mannen van de kerk. Ik bid dat je in deze spannende en veeleisende jaren van je leven zult begrijpen wat ik zeg en er goed over na zult denken. In de beginperiode van de kerk hadden zendelingen, voor ze op zending gingen, een gesprek met een algemene autoriteit. Vandaag de dag heb je voor je op zending gaat een gesprek met de bisschop en de ringpresident. En de meeste van jullie zullen nooit een gesprek met een algemene autoriteit hebben. Dat kan nu eenmaal niet in een wereldwijde kerk met ruim 15 miljoen leden. Ik weet dat ik ook voor de andere algemene autoriteiten spreek, als ik zeg dat ik wou dat het mogelijk was om ieder van jullie persoonlijk te leren kennen en je te vertellen dat we je lief hebben en steunen. Gelukkig heeft de Heer een manier voorzien waarop we contact met jullie kunnen leggen. Een lid van het Koren der 12 Apostelen wijst bijvoorbeeld iedere zendeling aan zijn of haar zendingsgebied toe. Hoewel dit niet in een persoonlijk gesprek gebeurt, zorgt de combinatie van technologie en openbaring voor een bijzonder intieme en persoonlijke ervaring. Ik zal je vertellen hoe we te werk gaan. Je foto en belangrijke informatie die we van je bisschop en ringpresident krijgen, worden op een computerscherm getoond. Als je foto verschijnt, kijken we in je ogen en nemen we je antwoorden op de vragen van de zendingsaanbeveling door. Op dat moment lijkt het alsof je aanwezig bent en ons rechtstreeks antwoordt. Terwijl we naar je foto kijken, vertrouwen we erop dat je de lat op alle gebieden hoger gelegd hebt om een trouwe, succesvolle zendeling te kunnen zijn. Vervolgens wijzen we je met de macht van de Geest van de Heer en onder leiding van president Thomas S. Monson toe aan een van de 406 zendingsgebieden van de kerk over de hele wereld. Nee, dat is niet hetzelfde als een persoonlijk gesprek, maar het komt in de buurt. Per videoconferentie kunnen we ook met kerkleiders en leden in verafgelegen gebieden contact leggen. Met dat idee in gedachten wil ik wie zich op een zending aan het voorbereiden zijn, de teruggekeerde zendelingen en alle jongvolwassenen vragen om je even in te beelden dat dit een persoonlijke videochat is. Beeld je alsjeblieft een paar minuten in dat jij en ik de enigen in de kamer zijn, waar je ook bent. Ik zal me op mijn beurt inbeelden dat ik je in de ogen kijk en aandachtig naar je antwoorden luister op enkele vragen die me veel inzicht in de kracht van je getuigenis en je toewijding aan God zullen geven. Ik wil parafraseren wat ik 13 jaar geleden tegen de zendelingen zei. Wat we nu nodig hebben, is de beste generatie jongvolwassenen in de geschiedenis van de kerk. We hebben je hele hart en ziel nodig. We hebben levendige, nadenkende, enthousiaste jongvolwassenen nodig, die weten hoe ze moeten luisteren naar de influisteringen van de Heilige Geest en er gehoor aan geven, terwijl ze de dagelijkse beproevingen en verleidingen het hoofd bieden die hedendaagse heiligen der laatste dagen krijgen. Met andere woorden, het is niet alleen voor de zendelingen, maar ook voor de teruggekeerde zendelingen en jullie hele generatie tijd om de lat hoger te leggen. Ik wil je daarom vragen om in stilte deze vragen te beantwoorden. Bestudeer je de schriften regelmatig? Kniel je elke ochtend en avond neer om in gebed met je hemelse Vader te praten? Vast je maandelijks en geef je daarbij een vaste gave? Zelfs als je een arme student bent die het zich niet kan veroorloven veel te geven? Denk je diep over de Heiland en zijn zoenoffer na? Als je het avondmaal klaarzet, zegent, ronddient of ervan neemt? Ga je naar de kerk en streef je ernaar de Sabbat te heiligen? Ben je thuis, op school, in de kerk en op je werk eerlijk? Ben je mentaal en geestelijk rein? Mijd je het bekijken van pornografie, websites, tijdschriften, films en apps, waaronder foto's op Tinder en Snapchat, die je in verlegenheid zouden brengen als je ouders, kerkleiders of de Heiland je zouden zien? Besteed je je tijd nuttig? Mijd je ongepast gebruik van technologie en sociale media, waaronder games, die je geestelijke gevoeligheid kunnen afstompen? En is er iets in je leven dat je nu moet veranderen of rechtzetten? Bedankt voor dit korte, persoonlijke gesprek. Ik hoop dat je elke vraag eerlijk hebt beantwoord en er goed over nagedacht hebt. Als je in een van deze eenvoudige beginselen tekort schiet, spoor ik je aan om je moed bij elkaar te rapen, je te bekeren en je leven weer in overeenstemming met de evangelienormen van het rechtschapen discipelschap te brengen. Broeders, ik wil jullie graag wat extra advies geven, waarmee je je getuigenis van het evangelie diep in je hart en ziel kunt planten. Ik wil de teruggekeerde zendelingen eraan herinneren dat je je voortdurend op het leven en een gezin dient voor te bereiden. Je bent na je zending geen gepensioneerd mormoon. Als teruggekeerde zendeling dien je gedreven voor een goede zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te doen en veel gerechtigheid tot stand te brengen. Gebruik de vaardigheden die je op je zending geleerd hebt alsjeblieft om de mensen om je heen dagelijks tot zegen te zijn. Hou nadat je op zending anderen gediend hebt, je nu niet alleen maar met je studie, werk of sociale activiteiten bezig. Breng in plaats daarvan evenwicht in je leven met geestelijke ervaringen die je eraan herinneren en voorbereiden op voortdurende dagelijkse hulp aan anderen. Op zending heb je geleerd dat het belangrijk is om mensen thuis te bezoeken. Ik hoop dat al onze jongvolwassenen, of je nu op zending geweest bent of niet, inzien dat het belangrijk is om de eenzamen, zieken en ontmoedigden te bezoeken. Niet alleen omdat het je gevraagd wordt, maar omdat je je hemelse Vader en zijn kinderen oprecht lief hebt. Ik wil de leerlingen aan de middelbare school onder jullie aanmoedigen om aan het seminarie deel te nemen en dat diploma te behalen. Jongvolwassenen dienen zich voor het instituut in te schrijven. Als je naar een school van de kerk gaat, plan dan voor elk semester godsdienstlessen in. In deze belangrijke tijd van voorbereiding op je zending of eeuwig huwelijk en je leven als volwassene, moet je blijven zoeken naar manieren om te leren, te groeien en inspiratie en leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Een zorgvuldige, gebedsvolle studie van het evangelie door het seminarie, instituut of godsdienstlessen kan je daarbij helpen. Of je nu naar een school van de kerk gaat of niet, of je nu aan een hogeschool studeert of niet, denk niet dat je te druk hebt om het evangelie te bestuderen. Het seminarie, het instituut of de godsdienstlessen zullen je evenwicht geven en aan je seculier onderwijs bijdragen door je een extra mogelijkheid te geven om de schriften en leringen van de profeten en apostelen te bestuderen. Er zijn 4 nieuwe, geweldige cursussen die ik iedere jongvolwassene wil aanbevelen. En vergeet niet dat de lessen en activiteiten in het instituut of met andere jonge alleenstaanden je ook de kans bieden om met andere jonge mannen en vrouwen om te gaan en elkaar op te bouwen door samen geestelijk te leren en te groeien. Broeders, als je je mobiele telefoon neerlegt en af en toe eens om je heen kijkt, vind je misschien zelfs je toekomstige eeuwige metgezel in het instituut. Nu we het daar toch over hebben, geef ik je nog wat raad die je ongetwijfeld zag aankomen. Jullie jonge alleenstaanden moeten daten en trouwen. Stop alsjeblieft met uitstellen. Ik weet dat enkele van jullie bang zijn om een gezin te stichten. Maar als je met het juiste meisje op het juiste moment en op de juiste plaats trouwt, hoef je niet bang te zijn. Je kunt trouwens veel problemen op je pad mijden als je gedreven en gepast date, verkering hebt en trouwt. Stuur haar niet gewoon een sms'je. Gebruik je eigen stem om jezelf voor te stellen aan de rechtschapen dochters van God om je heen, die overal zijn. Ze zal verrast zijn een echte menselijke stem te horen en ja zeggen. Ik getuig tot jullie, broeders van de priesterschap, dat de Heer Jezus Christus ons dankzij zijn zoenoffer kan helpen om alles te veranderen wat we in ons leven moeten veranderen. Nu we ons vanavond voorbereiden om morgen Pasen te vieren, wil ik jullie vragen even met mij bij het geschenk van de verzoening van Christus stil te staan. Onthoud dat onze hemelse Vader en onze Heiland Jezus Christus je het beste kennen en het meeste liefhebben. De Heiland heeft door middel van de verzoening onze zorgen, pijn en zonden op zich genomen. De Heiland van de wereld leerde ieder van ons kennen toen hij onze verbrijzelde dromen, moeilijkheden en tragische voorvallen tijdens zijn lijden in Gethsemane en aan het kruis ervaarde. Hij is als allerlaatste liefdesdaad voor ons gestorven en werd die noodlottige avond in een nieuwe graftombe begraven. Op zondagochtend stond Jezus uit de doden op en beloofde ieder van ons een nieuw leven. De herrezen Heer gaf zijn discipelen vervolgens de opdracht iedereen te leren om geloof in Christus te hebben, zich van zonde te bekeren, zich te laten dopen, de gave van de Heilige Geest te ontvangen en tot het einde toe te volharden. Broeders, we weten dat God onze Vader en zijn geliefde Zoon aan de profeet Jozef Smith verschenen zijn en door hem de volheid van het evangelie van Jezus Christus hersteld hebben. Wees sterk, broeders. Onderhoud de geboden van God. De Heer Jezus Christus belooft dat we alles wat rechtschapen is, kunnen doen en ontvangen. De leiders van de kerk rekenen op jullie. Jullie moeten je allemaal voorbereiden om in de toekomst te trouwen, te dienen en te leiden. De dagen die komen, en daarom bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders, het stemt me nederig tot u, de dragers van Gods priesterschap in deze tijd, te mogen spreken. President Monson heeft gezegd, ik citeer, de wereld kan soms een beangstigende plek zijn. Het stelsel van normen en waarden in de samenleving brokkelt razendsnel af. Niemand, jong, oud of daartussenin, is vrijgesteld van de invloeden die ons kunnen verzwakken en vernietigen. Maar we mogen niet wanhopen. We voeren oorlog tegen de zonde. Het is een oorlog die we kunnen en zullen winnen. Onze Vader in de hemel heeft ons daartoe de middelen in handen gegeven. Einde citaat. Iedereen raakt dagelijks verwikkeld in de oorlog waarover president Monson gesproken heeft. De vijand en zijn engelen proberen ons af te leiden. Het is hun doel om ons van onze verbonden met de Heer af te laten dwalen, waardoor we ons eeuwig erfgoed uit het oog verliezen. Ze kennen het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen maar al te goed. Want ze waren samen met ons bij de raadsvergadering in de hemel waar het voorgesteld werd. Ze maken gebruik van onze zwakheden en misleiden ons met misten van duisternis, die de ogen van de mensenkinderen verblinden en hun hart verstokken en hen wegvoeren naar brede wegen, zodat zij omkomen en verloren gaan. Ondanks de tegenstand die we krijgen, is dit, zoals president Monson gezegd heeft, een oorlog die we kunnen en zullen winnen. De Heer vertrouwt op ons vermogen en onze vastberadenheid om dat te doen. In de schriften staan ontelbare voorbeelden van mensen die in heel vijandige situaties een oorlog gewonnen hebben. Een van hen was bevelhebber Moroni in het Boek van Mormon. Die opmerkelijke jonge man had de moed om de waarheid te verdedigen in een tijd waarin verdeeldheid en oorlog het bestaan van de hele Nefitische samenleving in gevaar brachten. Moroni vervulde zijn taken uitmuntend, maar bleef toch nederig. Door die eigenschap en andere kwaliteiten werd hij een buitengewoon werktuig in de handen van God. De profeet Alma heeft gezegd dat als alle mensen zoals Moroni waren geweest, dan zouden zelfs de machten der hel voor eeuwig hebben gewankeld. En de duivel zou nooit macht hebben over het hart der mensenkinderen. Alle eigenschappen van Moroni kwamen voort uit zijn grote geloof in God en in de Heer Jezus Christus en uit zijn vaste voornemen om de stem van God en zijn profeten te volgen. Ieder van ons moet als het ware een hedendaagse bevelhebber Moroni worden om de oorlog tegen het kwade te winnen. Ik ken een erg trouwe diaken die in een hedendaagse bevelhebber Moroni veranderde. Hij probeert de raad van zijn ouders en kerkleiders op te volgen en dagelijks worden zijn geloof en vastberadenheid zelfs op die jonge leeftijd beproefd. Hij vertelde me dat hij op een dag in een erg moeilijke en vervelende situatie terechtkwam. Zijn vrienden bekeken op hun mobiele telefoons pornografische afbeeldingen. Op dat moment moest deze jonge man beslissen wat het belangrijkste was. zijn populariteit of zijn rechtschapenheid. In de daaropvolgende seconde zei hij moedig tegen zijn vrienden dat wat ze aan het doen waren niet goed was. Hij vertelde hun zelfs dat ze ermee moesten stoppen, omdat ze er anders verslaafd aan zouden raken. De meeste klasgenoten spotten met zijn raad en zeiden dat het normaal was en er niets mis mee was. Maar één van hen luisterde wel naar zijn raad en besloot ermee te stoppen. Het voorbeeld van die diaken had een positieve invloed op minstens één klasgenoot. Hij en zijn vriend werden ongetwijfeld uitgelachen en lastiggevallen vanwege die beslissing. Aan de andere kant hadden ze gehoor aan deze aansporing van Alma tot zijn volk gegeven. Gaat weg uit het midden der goddelozen en zondert u af en raakt hun onreine dingen niet aan. Het boekje voor de kracht van de jeugd bevat de volgende raad van het eerste presidium aan de jongeren van de kerk. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. God weet wat er in je leven speelt en zal je helpen om goede keuzes te maken, zelfs als je familie en vrienden hun keuzevrijheid niet goed gebruiken. Heb de morele moed om de wil van God te doen, zelfs als je daar alleen in staat. Zo stel je een voorbeeld dat anderen kunnen volgen. Einde citaat. De oorlog tussen goed en kwaad zal ons hele leven blijven woeden, aangezien de tegenstander iedereen even ongelukkig wil maken als hij zelf is. Satan en zijn engelen proberen onze gedachten te verduisteren en ons te overmeesteren door ons tot zonde te verleiden. Als dat hun lukt, bezoedelen ze al het goede. Niettemin is het essentieel te begrijpen dat ze alleen macht over ons hebben als wij dat toestaan. In de schriften staan ook voorbeelden van mensen die de tegenstander die toestemming gaven en daardoor uiteindelijk verward of zelfs vernietigd werden, zoals Nehor, Korihor en Sherem. We moeten voor dit gevaar op onze hoede zijn. We mogen onszelf niet laten verwarren door populaire boodschappen die makkelijk door de wereld aanvaard worden en de leer en ware beginselen van het evangelie van Jezus Christus tegenspreken. Veel van die wereldse boodschappen zijn in feite niets meer dan een poging van de samenleving om zonde te rechtvaardigen. We moeten onthouden dat we uiteindelijk allemaal voor Christus zullen staan en naar onze werken geoordeeld zullen worden, of ze nu goed of kwaad zijn. Als we met die wereldse boodschappen geconfronteerd worden, hebben we grote moed en degelijke kennis van het plan van onze hemelse Vader nodig om het juiste te kunnen kiezen. Iedereen kan de kracht ontvangen om het goede te kiezen door tot de Heer te komen, volledig op Hem te vertrouwen en in Hem te geloven. Maar we moeten, zoals in de Schriften staat, een oprecht hart en een eerlijke bedoeling hebben. Dan zal de Heer in zijn oneindige barmhartigheid de waarheid aan ons openbaren door de macht van de Heilige Geest. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Die kennis van de Heilige Geest is niets meer dan ons getuigenis, dat ons geloof en onze vastberadenheid aandrijft om de leerstellingen van het herstelde evangelie in deze laatste dagen te volgen, ongeacht de populaire boodschappen die we in de wereld horen. Ons getuigenis moet een schild zijn dat ons tegen de brandende pijlen van de tegenstander beschermt als hij ons aanvalt. Het leidt ons veilig door de duisternis en verwarring van deze wereld. Dat beginsel leerde ik als jonge zendeling. Mijn collega en ik waren in een erg kleine en verafgelegen gemeente van de kerk werkzaam. We probeerden met iedereen in de stad te spreken. We werden vriendelijk ontvangen. Maar de mensen vonden het leuk om over de schriften te discussiëren en vroegen ons om concrete bewijzen voor de waarheid van wat we hun onderwezen. Ik weet nog dat telkens als mijn collega en ik iemand iets probeerden te bewijzen, de geest ons verliet en we ons totaal verdwaald en verward voelden. We hadden het gevoel dat we ons getuigenis meer op één lijn moesten brengen met de waarheden van het evangelie waarin we onderwezen. Daarna kwam er telkens, als we met ons hele hart getuigden, een stille, bevestigende kracht van de Heilige Geest die de kamer vulde en waardoor er geen mogelijkheid tot verwarring of discussie was. Ik kwam erachter dat er geen kwade krachten zijn die de kracht van een oprecht getuigenis van een ware volgeling van Jezus Christus kunnen verwarren, misleiden of ondermijnen. De Heiland heeft gezegd dat de tegenstander ons als tarwe wil ziften, waardoor we geen goede invloed op de wereld kunnen uitoefenen. Mijn geliefde broeders, aangezien een golf van verwarring en twijfel de wereld overspoelt, moeten we ons aan ons getuigenis van het evangelie van Jezus Christus vastklampen. Dan zullen we de waarheid en gerechtigheid veel beter kunnen verdedigen. We zullen de dagelijkse strijd tegen het kwade winnen en in plaats van op het slagveld van het leven te vallen, zullen we anderen tot de normen van de meester brengen. Ik nodig iedereen uit om de veiligheid in de leringen in de schriften te ontdekken. Bevelhebber Moroni bracht zijn geloof in God en zijn getuigenis van de waarheid in overeenstemming met de kennis en wijsheid in de schriften. Zo vertrouwde hij erop dat hij de zegeningen van de Heer zou ontvangen en als overwinnaar uit de strijd zou komen. En dat gebeurde ook. Ik nodig iedereen uit om veiligheid in de wijze woorden van onze hedendaagse profeten te ontdekken. President Thomas S. Monson heeft gezegd, ik citeer, wij die tot het priesterschap van God geordend zijn, kunnen invloed hebben. Wanneer we onze persoonlijke reinheid bewaren en ons priesterschap eren, worden we een rechtschapen voorbeeld dat anderen kunnen volgen en brengen we licht in een wereld die steeds duisterder wordt. Einde citaat. En tenslotte nodig ik iedereen uit om op de verdiensten en kracht van de verzoening van Jezus Christus te vertrouwen. Dankzij zijn zoenoffer krijgen we de moed om alle oorlogen in deze tijd te winnen. Zelfs in moeilijkheden, beproevingen en verleidingen. Laten we geloven in zijn liefde en macht om ons te redden. Christus heeft zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik getuig van deze waarheden in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Mijn vader leerde me in mijn jeugd een belangrijke les. Hij zag dat ik mijn zinnen te veel op materiële zaken zette. Telkens als ik wat geld had, gaf ik het meteen weer uit en bijna altijd aan zaken voor mezelf. Op zekere dag ging hij nieuwe schoenen met me kopen. Op de eerste verdieping van het warenhuis vroeg hij me uit het raam te kijken. Wat zie je? Vroeg hij. Gebouwen? De lucht? Mensen? Antwoordde ik. Hoeveel? Heel veel. Vervolgens haalde hij dit muntstuk uit zijn zak. Hij gaf het me en vroeg, wat is dit? Ik zei meteen, een zilveren dollar. Hij wist wel wat van chemie en vertelde, als je die zilveren dollar smelt en dan met de juiste ingrediënten vermengt, krijg je zilvernitraat. Wat zou je zien als we dit raam met een laag zilvernitraat bedekten? Ik had geen flauw idee en dus bracht hij me naar een grote spiegel en vroeg, wat zie je nu? Ik zie mezelf. Nee, zei hij, je ziet zilver dat je beeldenis reflecteert. Als je je op het zilver concentreert, zul je alleen jezelf zien.
Het zal je er als een sluier van weerhouden om duidelijk de eeuwige bestemming te zien die je hemelse Vader speciaal voor jou voorbereid heeft. Larry, zei hij, zoek niet de dingen van deze wereld, maar streef er eerst naar het Koninkrijk Gods op te bouwen en zijn gerechtigheid te vestigen, en al deze dingen zullen je toegevoegd worden. Hij droeg me op de dollar te houden en nooit kwijt te raken. Telkens als ik er naar keek, moet ik denken aan de eeuwige bestemming die mijn hemelse Vader voor me heeft. Ik hield van mijn Vader en van de manier waarop hij mij onderwees. Ik wilde net zoals hij zijn. Hij zaaide het verlangen in mijn hart om een goede vader te zijn en ik hoop met heel mijn hart dat ik zijn voorbeeld eer aandoe. President Thomas S. Monson heeft vaak gezegd dat onze beslissingen onze bestemming bepalen en eeuwige gevolgen hebben. Behoren we ons dan geen duidelijk beeld van onze eeuwige bestemming te vormen? In het bijzonder van de bestemming die onze hemelse Vader wil dat we bereiken, namelijk het eeuwig vaderschap. Laat onze eeuwige bestemming de motivatie voor al onze beslissingen zijn. Onze Vader zal ons steunen, hoe moeilijk die beslissingen ook zijn. Ik ontdekte hoe krachtig zo'n visie is toen ik met mijn zoon van 12 en 13 aan een wandelwedstrijd deelnam. We moesten in minder dan 20 uur 80 kilometer afleggen. We begonnen om 9 uur 's avonds en stapten de hele nacht door en bijna de hele volgende dag. Die 19 uur waren verschrikkelijk, maar we haalden het. Toen we thuis kwamen, kropen we het huis in. Daar had een geweldige vrouw en moeder een heerlijke avondmaaltijd klaargemaakt, die u met geen vinger aanraakte. Mijn jongere zoon zakte totaal uitgeput op de sofa in elkaar, terwijl de oudste de trap naar zijn slaapkamer afkroop. Nadat ik zelf wat uitgerust had, ging ik naar mijn jongere zoon toe om te kijken of hij nog leefde. Alles in orde, vroeg ik. Pa, dat was het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb en ik wil het nooit meer doen. Ik vertelde hem niet dat ik het zelf ook nooit meer wilde doen. In plaats daarvan vertelde ik hem hoe trots ik was dat hij zoiets zwaars gepresteerd had. Ik wist dat het een goede voorbereiding was op andere moeilijke ervaringen in de toekomst. Met die gedachte in mijn hoofd zei ik, jongen, ik geef je een belofte. Als je op zending gaat, zal je nooit 80 kilometer op één dag moeten wandelen. Goed, pa. Dan ga ik op zending. Die eenvoudige woorden vervulden mijn ziel met dankbaarheid en vreugde. Daarna ging ik naar mijn oudste zoon beneden. Ik ging naast hem liggen, raakte hem even aan en zei, alles in orde, jongen. Pa, dat was het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb en ik wil het nooit meer doen. Hij sloot zijn ogen, deed ze weer open en zei, tenzij mijn zoon wil dat ik het doe. Met tranen in de ogen vertelde ik hem hoe dankbaar ik voor hem was. Ik vertelde hem dat ik wist dat hij een veel betere vader dan ik zou zijn. Ik was zo blij omdat hij op die leeftijd al begreep dat het vaderschap een van zijn heiligste priesterschapsplichten was. Hij was niet bang voor die taak en titel, dezelfde titel waarmee God door ons aangesproken wil worden. Ik wist dat het mijn taak was om de vlammetjes van het vaderschap die in mijn zoon brandde aan te wakkeren. Als vader kregen de volgende woorden van de heiland een veel diepere betekenis voor me. Ik citeer, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Ik doe niets vanuit mezelf, maar wat mijn vader mij heeft onderwezen. Einde citaat. Ik hou van echtgenoot en vader zijn, getrouwd met een uitverkoren dochter van hemelse ouders. Ik hou van haar. Het is een van de aspecten van mijn leven dat me de meeste voldoening schenkt. Ik hoopte die avond dat mijn vijf zoons en hun zus in mij altijd de vreugde zouden zien die voortvloeit uit het eeuwig huwelijk, het vaderschap en het gezin. Vaders, ik ben er zeker van dat u deze uitspraak wel eens gehoord hebt. Predik het evangelie te alle tijden en gebruik daarbij woorden als dat nodig is. U leert uw kinderen elke dag wat het betekent om vader te zijn. U legt het fundament voor de volgende generatie. uw zoons leren hoe ze echtgenoot en vader moeten zijn door u in die taken te observeren, bijvoorbeeld. Weten ze hoeveel u van uw moeder houdt en haar koestert en hoe graag u hun vader bent? Zij leren hoe ze hun toekomstige vrouw en kinderen behoren te behandelen door te zien hoe u ieder van hen behandelt zoals onze hemelse vader dat zou doen. Dankzij uw voorbeeld leren ze dat ze vrouwen behoren te respecteren, eren en beschermen. Ze kunnen in uw gezin leren om in liefde en rechtschapenheid hun eigen gezin te presideren. Ze kunnen leren om in zowel de stoffelijke als de geestelijke levensbehoeften en de bescherming van hun gezin te voorzien. Broeders, met alle kracht van mijn ziel vraag ik u om over het volgende na te denken. Zien uw zoons dat u er naar streeft om te doen wat onze hemelse vader wil dat zij doen? Ik hoop dat het antwoord ja is. Als het antwoord nee is, is het nog niet te laat om te veranderen, maar u moet er vandaag mee beginnen. Ik getuig dat uw hemelse vader u zal helpen. Jonge mannen, van wie ik zoveel hou. Jullie weten dat jullie je voorbereiden om het Melchizedeks priesterschap en heilige tempelverordeningen te ontvangen. Je plicht om op zending te gaan te vervullen en daarna, zonder al te lang te wachten, in de tempel met een dochter van God te trouwen en een gezin te stichten. Vervolgens behoor je je gezin in geestelijke zaken te leiden volgens de ingevingen van de Heilige Geest. Ik heb aan veel jonge mannen gevraagd, waarom ben je hier? Tot nu toe heeft niet één van hen geantwoord om te leren een vader te zijn, zodat ik voorbereid ben en in aanmerking kom om alles wat mijn hemelse vader heeft te ontvangen. Laten we jouw Aaronische priesterschapsplichten, die in afdeling 20 van de leer en verbonden staan, eens doornemen. Schenk aandacht aan wat je voelt terwijl ik deze plichten op het gezin toepas. Al je gezinsleden uitnodigen om tot Christus te komen. Altijd over hen waken en bij hen zijn en hen versterken. Tot de leden van het gezin prediken, hun onderwijzen, uitleggen, hen aansporen en dopen. Hen vermanen overluid en in het verborgen te bidden en alle huiselijke plichten na te komen. Erop toezien dat er geen onrechtigheid in het gezin is, nog hardheid onder elkaar, nog liegen, laster of kwaadsprekerij. Erop toezien dat het gezin dikwijls te samenkomt. Je vader in zijn taken als patriarch bijstaan. Je moeder bij afwezigheid van je vader met priesterschapskracht bijstaan. Indien gevraagd, anderen in het gezin ordenen tot priester, leraar of diaken. Klinkt dit niet als het werk en de taak van een vader? Als je je plichten in het Aaronisch priesterschap vervult, bereid je je op het vaderschap voor. Het boekje Plicht jegens God leert je over je plichten en kan je helpen specifieke plannen te maken om die te vervullen. Het kan een gids en steun zijn als je ernaar streeft om de wil van je hemelse vader te weten te komen en doelen stelt die je wilt uitvoeren. Je vader in de hemel heeft je in deze tijd naar de aarde gestuurd voor een bijzonder werk en een eeuwig doel. Hij wil dat je dat doel duidelijk ziet en begrijpt. Hij is je vader en je kunt je voor leiding altijd tot hem wenden. Ik weet dat onze hemelse vader om ieder van ons geeft en een persoonlijk plan voor ons heeft, waarmee we onze eeuwige bestemming kunnen bereiken. Hij heeft ons zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, gezonden, die ons door de verzoening onze tekortkomingen helpt overwinnen. Hij heeft ons met de Heilige Geest gezegend, die tot ons getuigt, ons gezelschap houdt en ons naar onze eeuwige bestemming leidt als we op hem vertrouwen. Ik bid dat we in dit leven van de volheid van de zegeningen van de Vader mogen genieten en van de vervulling van zijn werk en zijn heerlijkheid door zelf eeuwige vaders te worden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
On a signal from the conductor, the choir and
het koor en de aanwezigen zingen op het teken van de dirigent gezamenlijk Hark All Ye Nations in het Nederlands Luister O Volkeren, lofzang nummer 173. Vervolgens heb ik het voorrecht om enkele woorden tot u te spreken en daarna kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium.
In the late 18th century,
tegen het eind van de 18e eeuw kondigde Catharina de Grote van Rusland aan dat ze vergezeld van enkele buitenlandse ambassadeurs een rondreis in het zuidelijke deel van haar rijk wilde maken. De gouverneur van het gebied, Grigori Potemkin, wilde erg graag een goede indruk op deze bezoekers maken. En dus deed hij zijn uiterste best om de prestaties van het land tentoon te stellen. Als onderdeel van de reis voer Catharina de Dnieper af, terwijl ze de ambassadeurs trots op de welvarende gehuchten aan de oever met hun ijverige en gelukkige bewoners wees. Maar er was één probleem. Het was allemaal schijn. Men zegt dat Potemkin kartonnen gevels van winkels en huizen opgetrokken had. Hij had er zelfs boeren geplaatst die deden alsof ze het druk hadden om zo de indruk van een welvarende economie te wekken. Zodra het gezelschap uit het zicht verdwenen was, braken Potemkins mannen het nepdorp af en haasten ze zich stroomafwaarts om het klaar te zetten voor Catharina's volgende passage. Hoewel hedendaagse historici de waarachtigheid van dit verhaal in twijfel trekken, is de term Potemkindorp wereldwijd bekend. Hij verwijst nu naar een poging om ons beter voor te doen dan we echt zijn. Het ligt in de menselijke aard om er opperbest uit te willen zien. Daarom werken velen van ons zo hard aan de buitenkant van ons huis. En zorgen onze jonge, Aaronische priesterschapsbroeders ervoor dat elk haartje goed ligt. Ze zouden zomaar eens dat ene bijzondere meisje tegenkomen. Er is niets mis met onze schoenen opblinken, wat deodorant gebruiken of zelfs de vuile vaat verstoppen voordat de huisonderwijzers aanbellen. Maar als we er te ver in gaan, kan dit verlangen om indruk te maken bedrieglijk in plaats van nuttig worden. De profeten van de Heer hebben altijd gewaarschuwd voor wie tot de Heer naderen met hun mond en hem eren met hun lippen, maar hun hart ver van hem houden. De Heiland had begrip en medeleven voor zondaars wie hardnederig en oprecht was. Maar zijn toorn tegen huichelaars was gerechtvaardigd, zoals tegen de schriftgeleerden, fariseeën en sadduceeën. Zij die zich er schapen voordeden om wereldse lof, invloed en rijkdom te krijgen, terwijl ze het volk onderdrukten dat ze tot zegen hadden moeten zijn. De Heiland vergeleek hen met witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. In onze tijd heeft de Heer ook krachtig gesproken tegen priesterschapsdragers, die trachten hun zonden te bedekken, of hun hoogmoed, of hun ijdele eerzucht te bevredigen. Als ze dat doen, zei hij, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd. En wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man. Waarom komt dit voor? Waarom proberen we ons soms actief, welvarend en toegewijd voor te doen, terwijl we van binnen, zoals de openbaarder over de Efeziërs gezegd heeft, onze eerste liefde hebben verlaten? Soms concentreren we ons gewoon niet meer op de kern van het evangelie en we verwarren de schijn van Gods vrucht met de kracht daarvan. Dat is vooral gevaarlijk als we met ons voorgewend discipelschap indruk willen maken om eigen gewin of gezag te verkrijgen. Dan lopen we het gevaar als de fariseeën te worden. En dan is het hoog tijd om ons hart onder de loep te nemen en onmiddellijk onze koers te wijzigen. De verleiding om ons beter voor te doen dan we zijn, komt niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in onze kerkroeping voor. Ik ken bijvoorbeeld een ring waar de leiders enkele ambitieuze jaardoelen stelden. Hoewel de doelen allemaal de moeite waard leken, richtten ze zich op imposante en indrukwekkende verklaringen of op cijfers en percentages. Nadat ze de doelen besproken en vastgelegd hadden, begon er iets de ringpresident dwars te zitten. Hij moest aan de leden van zijn ring denken, zoals de jonge moeder met kleine kinderen die onlangs weduwe geworden was. Hij moest denken aan de leden die met twijfel of eenzaamheid te kampen hadden, of met ernstige gezondheidsproblemen, maar die geen verzekering hadden. Hij moest denken aan de leden die met een stukgelopen huwelijk, verslaving, werkeloosheid of mentale ziekte worstelden. En hoe meer hij aan hen dacht, hoe meer hij zich deze verootmoedigende vraag stelde: hebben deze leden iets aan onze nieuwe doelen? Hij begon zich af te vragen welke doelen ze gesteld zouden hebben als ze zich eerst hadden afgevraagd: wat houdt onze bediening in? En dus riep deze ringpresident zijn raden opnieuw bijeen en richtte zich samen met hen op andere zaken. Ze spraken af dat ze niet zouden toelaten dat de hongerigen, de behoeftigen, de naakten, de zieken en de ellendigen aan hen zouden voorbijgaan of dat ze hen niet zouden opmerken. Ze stelden nieuwe doelen en beseften dat het succes van deze nieuwe doelen niet altijd gemeten kon worden, in ieder geval niet door de mens. Want hoe kan men een persoonlijk getuigenis, liefde voor God of medeleven met anderen meten? Maar ze wisten ook, veel dingen die je kunt tellen, tellen niet mee. En veel dingen die je niet kunt tellen, tellen wel mee. Ik vraag me af of de doelen van onze organisatie en onze persoonlijke doelen soms een hedendaags Potemkin-dorp zijn. Lijken ze van veraf indrukwekkend, maar doen ze niets aan de behoeften van onze dierbare naasten? Mijn geliefde vrienden en medepriesterschapsdragers, als Jezus Christus ons zou vragen om verslag van ons rentmeesterschap uit te brengen, dan denk ik niet dat hij lang bij programma's en statistieken zou stilstaan. De heiland zou willen weten hoe ons hart ervoor staat. Hij zou willen weten hoe we de mensen liefhebben en helpen over wie we verantwoordelijk zijn. Hoe we onze echtgenoten en ons gezin onze liefde betuigen en hoe we hun dagelijkse lasten verlichten. En de heiland zou willen weten hoe we dichter tot hem en onze hemelse Vader komen. Het is goed om ons hart eens onder de loep te nemen. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen waarom we in de kerk van Jezus Christus dienen. We kunnen ons zelfs afvragen waarom we vandaag deze bijeenkomst bijwonen. Als ik die vraag oppervlakkig zou beantwoorden, zou ik kunnen zeggen dat ik hier ben omdat president Manson me de opdracht gegeven heeft tot u te spreken. Dus ik had eigenlijk geen keus. Bovendien verwacht mijn vrouw dat ik hier ben. En ik kan haar toch niet teleurstellen. Maar we weten allemaal dat er betere redenen zijn om onze bijeenkomsten bij te wonen en een trouwe volgeling van Jezus Christus te zijn. Ik ben hier omdat ik met heel mijn hart mijn Meester Jezus Christus wil volgen. Ik verlang ernaar alles te doen wat Hij in dit grote werk van me vraagt. Ik snak ernaar door de Heilige Geest opgebouwd te worden en de stem van de Heer bij monden van zijn geordende dienstknechten te horen. Ik ben hier om een beter mens te worden, om door het inspirerende voorbeeld van mijn broeders en zusters in Christus opgebouwd te worden en te leren hoe ik hulpbehoevenden beter kan helpen. Kortom, ik ben hier omdat ik mijn hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, lief heb. Ik ben er zeker van dat dat ook de reden is waarom u hier bent. Daarom zijn we bereid offers te brengen, in plaats van alleen maar te zeggen dat we de Heiland volgen. Daarom dragen we zijn heilig priesterschap met eer. Of uw getuigenis nu bloeiend en gezond is, of uw activiteit in de kerk meer op een Potemkindorp lijkt, het goede nieuws is dat u op uw huidig niveau van kracht kunt voortbouwen. Hier in de kerk van Jezus Christus kunt u geestelijk volwassen worden en dichter tot de Heiland komen door dag na dag evangeliebeginselen toe te passen. Met geduld en doorzettingsvermogen kan zelfs de kleinste daad van discipelschap of het allerkleinste vonkje van geloof een felle vlammenzee van een toegewijd leven worden. Dat is trouwens hoe de meeste vlammenzeeën ontstaan. Door een klein vonkje. Als u zich dus klein en zwak voelt, kom alsjeblieft dan gewoon tot Christus, die zwakke dingen sterk maakt. De zwakste onder ons kan dankzij Gods genade een geestelijke reus worden, omdat God iemand niet om de persoon aanneemt. Hij is onze getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Ik ben ervan overtuigd dat als God een arme Duitse vluchteling uit een bescheiden familie in een door oorlog verscheurd land aan de andere kant van de wereld van hieruit gezien de hand kan reiken en steunen, dan kan hij ook u de hand reiken. Mijn geliefde broeders in Christus, de God van de schepping, die het heelal leven ingeblazen heeft, heeft ongetwijfeld ook de macht om uw leven in te blazen. Hij kan van u ongetwijfeld het echte geestelijke wezen van licht en waarheid maken dat u verlangt te zijn. Gods beloftes zijn betrouwbaar en zeker. We kunnen vergeving van onze zonden krijgen en van alle goddeloosheid gereinigd worden. En als we als persoon en met ons gezin ware beginselen blijven aannemen en toepassen, zullen we uiteindelijk het punt bereiken waarop we geen honger of dorst meer zullen hebben. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal ons weiden en zal ons geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. Maar dat kan niet gebeuren als we ons achter persoonlijke, dogmatische of organisatorische façades verschuilen. Zo'n kunstmatig discipelschap weerhoudt ons er niet alleen van onszelf te zien zoals we echt zijn, maar verhindert ook dat we dankzij het wonder van de verzoening van de Heiland echt veranderen. De kerk is geen autoshowroom, een plek waar we onszelf tentoonstellen zodat anderen onze geestelijke instelling, vaardigheden of welvaart kunnen bewonderen. Het is eerder een garage waar voertuigen die stuk zijn voor onderhoud en herstelling heen gaan. En hebben we niet allemaal behoefte aan onderhoud en herstelling? We gaan niet naar de kerk om onze problemen te verbergen, maar om ze te genezen. En als priesterschap dragen hebben we een extra taak. Hoed de kudde van God. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejacht, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Broeders, onthoud goed, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. De grootste, bekwaamste, meest volleerde man die ooit geleefd heeft, was ook de nederigste. Hij verrichtte zijn meest indrukwekkende dienstbetoon op privémomenten met slechts enkele toeschouwers die hij vroeg om niemand te vertellen wat hij gedaan had. Als iemand hem goed noemde, weigerde hij het compliment meteen en zei dat alleen God echt goed is. Wereldse lof deed hem duidelijk niets. Zijn enige doel was zijn vader te dienen en altijd te doen wat hem wel gevallig is. We doen er goed aan het voorbeeld van onze meester te volgen. Mijn geliefde broeders, dit is onze hoge en heilige roeping. Om Jezus Christus te vertegenwoordigen. Hem lief te hebben zoals Hij lief had. Dienen zoals Hij diende. De handen die slap neerhangen verheffen en de knikkende knieën sterken. Ons om de armen en behoeftigen bekommeren en voor de weduwe en wezen zorgen. Broeders, ik bid dat we als we in ons gezin, ons quorum, onze wijk, onze ring, onze gemeenschap en ons land dienen, de verleiding zullen weerstaan om de aandacht op onszelf te vestigen en in plaats daarvan naar een veel grotere eer zullen streven, namelijk nederige, echte volgelingen van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden. Als we dat doen, dan zullen we merken dat we het pad bewandelen dat naar ons beste, echtste en edelste zelf leidt. Daarvan getuig ik, in de naam van onze Meester, in de naam van Jezus Christus. Amen.
I am grateful for the trust.
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg om tot de wereldwijde priesterschap van God te spreken. Ik voel die verantwoordelijkheid op mijn schouders, omdat ik weet dat de Heer vertrouwen in u heeft. Toen u het priesterschap ontving, kreeg u het recht om in de naam van God te spreken en te handelen. Van dat recht kunt u alleen gebruik maken als u inspiratie van God ontvangt. Anders kunt u niet in zijn naam spreken of in zijn naam handelen. U hebt misschien ten onrechte gedacht, oh, dat is niet zo moeilijk. Ik zal wel inspiratie krijgen als mij ooit gevraagd wordt om een toespraak te houden of een priesterschapszegen te geven. De jonge leraar of diaken denkt misschien, wel, als ik ouder ben of op zending ga, zal ik wel weten wat God zou zeggen en wat God zou doen. Wanneer moet u weten wat God zou zeggen of doen? Dat moet u nu al weten, ongeacht welk ambt u in het priesterschap bekleedt. Ik groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog in het zendingsveld in het oosten van de Verenigde Staten op. De leden woonden ver van elkaar en we moesten zuinig met benzine zijn. Ik was de enige diaken in de gemeente. De leden gaven de gemeentepresident hun vaste gave-envelop als ze de vasten en getuigenis bijeenkomst in ons thuis bijwoonden. Toen ik 13 was, verhuisden we naar Utah. waar we tot een grote wijk behoorden. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer de vastegave bij de leden thuis ging ophalen. Ik keek naar de naam op een van de enveloppen en zag dat de achternaam die van een van de drie getuigen van het Boek van Mormon was. En dus klopte ik vol vertrouwen aan. Een man deed open, keek me kwaad aan en schreeuwde dat ik me weg moest scheren. Ik ging ontmoedigd weg. Dat is bijna 70 jaar geleden. Maar ik kan me nog steeds het gevoel herinneren dat ik toen had. Ik had iets moeten zeggen en doen. Had ik die dag maar van tevoren in geloof gebeden, dan zou ik misschien de ingeving gekregen hebben om wat langer te blijven staan, te glimlachen en iets te zeggen zoals: aangename kennismaking. Bedankt voor wat u en uw gezin in het verleden bijgedragen hebben en ik zal u volgende maand weer zien. Als ik dat gezegd en gedaan had, zou hij misschien nog kwaader zijn geworden. Maar ik weet nu hoe ik me gevoeld zou hebben. In plaats van droevig weg te gaan, zou ik misschien de stille goedkeuring goed gedaan in mijn hoofd en hart gevoeld hebben. Ieder van ons moet in de naam van God spreken en handelen wanneer ons eigen oordeel zonder inspiratie ontoereikend is. Soms krijgen we geen tijd om ons voor te bereiden. Dat heb ik vaak meegemaakt. Bijvoorbeeld toen een vader me vele jaren geleden in het ziekenhuis vertelde dat zijn ernstig gewonde 3-jarige dochtertje volgens de dokters nog maar een paar minuten te leven had. Toen ik mijn handen op het ene plekje op haar hoofd plaatste dat niet met verbanden ontwikkeld was, moest ik als dienstknecht van God weten wat hij zou doen en zeggen. Ik kreeg de woorden en zei dat ze het zou halen. De dokter die erbij stond, snoof minachtend en vroeg me uit de weg te gaan. Ik verliet het ziekenhuis met een gevoel van vrede en liefde. Het meisje haalde het. En ik zag haar op mijn laatste dag in die stad in de avondmaalsdienst. Ik voel nog steeds de vreugde en voldoening van wat ik in dienst van de Heer voor dat meisje en haar familie gezegd en gedaan heb. Het verschil tussen die gevoelens in het ziekenhuis en de droefheid die ik ervoer toen ik als diaken bij die man wegging, heeft te maken met wat ik over het verband tussen gebed en priesterschapsmacht geleerd had. Als diaken wist ik nog niet dat de macht om in Gods naam te spreken en te handelen openbaring vereist en dat we moeten bidden en in geloof naar het gezelschap van de Heilige Geest streven om er altijd een beroep op te kunnen doen. De avond voor ik die vastegave ging ophalen, denk ik, had ik voor het slapen gaan gebeden. Maar ik had weken en maanden voor ik dat telefoontje uit het ziekenhuis kreeg een patroon van gebed gevolgd en de inspanning geleverd waarover president Joseph F. Smith gezegd heeft dat ze God in staat stelt om ons de nodige inspiratie te geven zodat we macht in de priesterschap hebben. Hij heeft eenvoudig gezegd: wij hoeven hem niet met veel woorden aan te roepen. We hoeven hem niet te vermoeien met lange gebeden. Wat we wel moeten en wat we als heiligen der laatste dagen voor ons eigen welzijn zouden moeten doen, is vaak tot hem gaan. Tot hem getuigen dat wij hem gedenken en bereid zijn om zijn naam op ons te nemen, zijn geboden te onderhouden, goede werken te doen. En vervolgens leerde hij ons waarvoor we moeten bidden als dienstknecht die plechtig beloofd heeft om in Gods naam te spreken en te handelen. Hij zei, en ik citeer: waar bidt u om? U bidt dat God u mag erkennen, dat hij uw gebeden mag horen. Uw woordkeuze is niet zo belangrijk, maar het kan wat geduld vergen. U benadert uw hemelse Vader om persoonlijk door hem erkend te worden. Einde citaat. Hij is de Allerhoogste God, de Vader van allen, en toch bereid om een van zijn kinderen zijn volle aandacht te geven. Misschien is dat de reden dat de Heiland de volgende woorden gebruikte. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Einde citaat. Het is makkelijker om de gepaste eerbied te voelen als je neerknielt of je hoofd buigt. Maar je kunt ook in minder formeel en zelfs stil gebed het gevoel hebben dat je je hemelse Vader benadert. En dat zal vaak voorkomen in uw priesterschapswerkzaamheden. Overdag zijn er meestal lawaai en mensen om u heen. God hoort uw stille gebeden, maar u moet misschien leren om afleiding te negeren, omdat de ogenblikken waarop u de verbinding met God nodig hebt in onrustige omstandigheden kunnen voorkomen. President Smith onderwees dat u moet bidden dat God uw roeping om hem te dienen mag erkennen. Hij kent uw roeping tot in de kleinste details. Hij heeft u geroepen en door tot hem over uw roeping te bidden zal hij u meer kennis openbaren. Ik geef u een voorbeeld van hoe een huisonderwijzer kan bidden. U weet misschien al dat u het volgende behoort te doen. Elk lid thuis bezoeken en hen aansporen om overluid en in het verborgen te bidden en alle huiselijke plichten na te komen. Altijd over de kerk waken en bij hen zijn en hen versterken en erop toezien dat er geen ongerechtigheid in de kerk is, nog hardheid onder elkaar, nog liegen, laster of kwaadsprekerij. En erop toezien dat de kerk dikwijls te samenkomt. En er ook op toezien dat alle leden hun plicht nakomen. Einde citaat. Dat is voor een ervaren huisonderwijzer en zijn junior collega uiteraard onmogelijk zonder de hulp van de Heilige Geest. Denk eens na over de gezinnen of personen die u zijn toegewezen. Uw gezond verstand en goede bedoelingen zijn niet voldoende. Daarom moet u bidden om hun hart te kennen, om te weten wat er misgaat in het leven en hart van de mensen die u niet goed kent. U moet weten wat God wil dat u doet om hen te helpen en dan Gods liefde daarbij zo goed mogelijk te benaderen. Aangezien uw priesterschapstaken zo belangrijk en moeilijk zijn, raadt president Smith u aan om God altijd om zijn geest te smeken als u bidt. U hebt de Heilige Geest nodig, niet slechts één keer, maar zo vaak als God hem bij u laat zijn. Daarom moeten we voortdurend bidden dat God ons in ons dienstbetoon aan zijn kinderen zal leiden. Omdat u uw priesterschapspotentieel niet zonder de geest kunt ontplooien, bent u een persoonlijk doelwit voor de vijand van alle geluk. Als hij u tot zonde kan verleiden, kan hij uw vermogen verminderen om leiding van de geest te ontvangen, waardoor uw priesterschapsmacht afneemt. Daarom zei president Smith dat u voortdurend moet bidden, dat God u tegen het kwade zal waarschuwen en beschermen. Hij waarschuwt ons op verschillende manieren. Waarschuwingen maken deel uit van het heilsplan. Profeten, apostelen, ringpresidenten, bisschoppen en zendelingen waarschuwen ons allemaal om onheil te vermijden. Door geloof in Jezus Christus, bekering en het sluiten en naleven van heilige verbonden. Als priesterschapsdrager maakt u deel uit van de waarschuwende stem van de Heer. Maar u moet ook zelf naar de waarschuwing luisteren. Zonder de bescherming en het gezelschap van de Heilige Geest in uw dagelijkse bezigheden zult u geestelijk niet overleven. U moet erom bidden en er moeite voor doen. Alleen met die gids zult u door de mist van het kwade het enge en smalle pad kunnen bewandelen. De Heilige Geest zal u leiden door uw waarheid te openbaren als u de woorden van de profeten bestudeert. Maar u moet er meer voor doen dan slechts luisteren en lezen. U moet erom bidden en er in geloof naar streven om de waarheid in uw hart op te nemen. U moet bidden dat God u met zijn geest zal zegenen, dat hij u naar alle waarheid zal leiden en u het goede pad zal tonen. Zo zal hij u in uw eigen leven en uw priesterschapstaken waarschuwen en op het goede pad begeleiden. De Algemene Conferentie is een mooie gelegenheid om de Heer uw vermogen te laten sterken om in Gods priesterschap te dienen. U kunt zich voorbereiden door te bidden. U kunt zich in geloof bij anderen voegen die bidden in de conferentie. Ze bidden in deze conferentie om zegeningen voor vele mensen. Ze bidden dat de Geest bij de profeet mag zijn als spreekbuis van de Heer. Ze bidden voor de apostelen en alle dienstknechten van God, onder wie ook u, van de jongste diaken tot de ervaren hoge priester. En zowel jong als oud die spoedig naar de geestenwereld zullen gaan, waar ze zullen horen: goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Sommigen zullen verrast zijn dat te horen. Ze hebben misschien nooit een voornaam ambt in het Koninkrijk van God op aarde bekleed. Sommigen hebben misschien het gevoel gehad dat hun werkzaamheden weinig opgeleverd hebben, of dat ze bepaalde kansen om te dienen nooit gekregen hebben. Anderen hebben misschien het gevoel dat ze in dit leven minder tijd gekregen hebben dan gehoopt. Het zijn niet de roepingen of de besteden tijd die de Heer belangrijk zal vinden. Dat weten we dankzij de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, voor wie de beloning dezelfde was, ongeacht de tijd of plek waar ze dienden. Ze worden beloond voor hun manier van dienen. Ik ken een man, een goede vriend, die zijn sterfelijke bediening in de wijngaard gisteravond om 11 uur heeft beëindigd. Hij was jaren tegen kanker behandeld. In die jaren aanvaardde hij een roeping om bijeen te komen met en verantwoordelijk te zijn voor leden van de wijk wier kinderen het huis verlaten hadden. Sommige van hen waren weduwen. Het was zijn roeping om hen te troosten ter sociale omgang en evangeliestudie. Toen hij de laatste ontnuchterende prognose kreeg dat hij nog maar een korte tijd te leven had, was zijn bisschop op zakenreis. 2 dagen later stuurde hij zijn bisschop via zijn groepsleider Hoge Priesters een bericht. Hij zei over zijn opdracht, en ik citeer: ik heb vernomen dat de bisschop er niet is, dus kom ik in actie. Ik wil aanstaande maandag een bijeenkomst voor onze groep houden. Er zijn 2 leden die ons een rondleiding van het conferentiecentrum kunnen geven. We hebben wat vervoer nodig en wat scouts om de rolstoelen te duwen. Naargelang de inschrijvingen hebben we misschien genoeg ouderen om het zelf te doen, maar het zou leuk zijn om te weten dat we indien nodig mensen in reserve hebben. Het zou ook een fijne gezinsavondactiviteit voor de helpers kunnen zijn, als hun gezinsleden mee willen brengen. Laat me maar iets weten voor ik het plan bekend maak. Bedankt. En dan verraste hij de bisschop door hem op te bellen. Zonder ook maar iets over zijn eigen toestand of moedige inspanningen te zeggen, vroeg hij: bisschop, kan ik iets voor u doen? Alleen de Heilige Geest kon hem de last op de schouders van de bisschop laten voelen toen de zijne zo zwaar was. En alleen de Geest kon hem in staat stellen om een plan voor zijn broeders en zusters uit te werken met dezelfde zorgvuldigheid waarmee hij in zijn jongere jaren scoutingactiviteiten gepland had. Als we in geloof bidden, kan God ons in elke situatie macht in het priesterschap verlenen. Daartoe is het gewoon nodig dat we in nederigheid bidden, dat de Geest ons zal tonen wat God wil dat we zeggen en doen. Het vervolgens doen en die gave waardig blijven. Ik getuig tot u dat God de Vader leeft, ons lief heeft en onze gebeden verhoort. Ik getuig dat Jezus de levende Christus is, wiens verzoening ons in staat stelt om rein te worden en het gezelschap van de Heilige Geest zo waardig te zijn. Ik getuig dat we dankzij ons geloof en onze ijver op een dag de woorden zullen horen die ons vreugde brengen: goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Het is mijn gebed dat de Meester die we dienen ons met die prachtige woorden zal begroeten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Broeders, wij zijn dankbaar dat u hier vanavond bent. Onze dank gaat ook uit naar het priesterschapskoor dat prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. En we spreken onze waardering uit voor iedereen die aan deze bijeenkomst heeft bijgedragen. De slotspreker in deze bijeenkomst is onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Master, the Tempest is Raging. Ouderling Robert C. Gay van de 70 spreekt vervolgens het slotgebed uit. President Monson.
One of my most vivid memories is attending priesthood meeting as a newly ordained deacon.
Ik kan me nog levendig herinneren dat ik als pas geordend diaken de priesterschap bijwoonde en de openingslofzang Komt alle zonen met het priesterschap gezegend, meezong. Vanavond wil ik voor de aanwezigen in het conferentiecentrum en voor iedereen over de hele wereld de geest van die bijzondere lofzang weergeven en tot u zeggen: komt alle zonen Gods met het priesterschap gezegend. Laten we aan onze roeping denken. Laten we over onze taken nadenken. Laten we vastdenken wat onze plicht is. En laten we Jezus Christus, onze Heer, volgen. Ook al verschillen we in leeftijd, gewoonte en nationaliteit, toch zijn we één in onze priesterschapsroeping. De herstelling van het Aaronisch priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery door Johannes de Doper is voor ieder van ons uiterst belangrijk. Ook de herstelling van het Melchizedeks priesterschap aan Jozef en Oliver door Petrus, Jacobus en Johannes is een gebeurtenis die ons nauw aan het hart ligt. Laten we onze roeping, taken en plichten die verbonden zijn aan het priesterschap dat we dragen, zeer ernstig nemen. Ik voelde een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders rusten toen ik als secretaris van mijn diakenkoren beroepen werd. Ik ging erg zorgvuldig met papieren die ik bijhield om, want ik wilde die roeping zo goed mogelijk vervullen. Ik was erg trots op mijn werk. In elke roeping die ik ooit gehad heb, heb ik steeds geprobeerd mijn uiterste best te doen. Ik hoop dat iedere jonge man die het Aaronisch priesterschap draagt, zich van de heiligheid van zijn roeping bewust is en gelegenheden krijgt om die roeping groot te maken. Ik kreeg zo'n gelegenheid toen de bisschop me als diaken vroeg om een aan huis gekluisterd lid, dat 1,5 kilometer van het kerkgebouw woonde, het avondmaal te brengen. Toen ik op die bijzondere zondagochtend bij broeder Wright aanklopte en zijn zwakke stem "kom binnen" hoorde roepen, ging ik niet alleen zijn bescheiden huisje in, maar ging ik ook een kamer in waar de geest van de Heer sterk aanwezig was. Ik ging naar broeder Wright toe, die in bed lag, en stopte voorzichtig een stukje brood in zijn mond. Vervolgens hield ik het bekertje water vast, zodat ik kon drinken. Toen ik wegging, zei hij met tranen in zijn ogen: God zegene, jongen. En God zegende me inderdaad met waardering voor de heilige zinnenbeelden van het avondmaal en voor het priesterschap dat ik droeg. Geen enkele diaken, leraar of priester uit onze wijk zal onze gedenkwaardige bezoekjes aan het graf van Martin Harris, een van de 3 getuigen van het Boek van Mormon, in Clarkston, Utah, ooit vergeten. Toen we rondom de grote granieten zuil aan zijn graf plaatsnamen en een van de leiders van het quorum dat door de doordringende woorden van het getuigenis van 3 getuigen voorlas, dat vooraan in het Boek van Mormon staat, groeide onze liefde voor het heilige boek en de waarheden die erin staan. In die tijd wilden we op de zonen van Mosia lijken. Er is over hen gezegd, en ik citeer: zij waren sterk geworden in de kennis der waarheid, want het waren mannen met een zuiver begrip en zij hadden de schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen. Maar dat was niet alles. Zij hadden zich overgegeven aan veel gebed en aan vasten. Daarom hadden zij de geest van profetie en de geest van openbaring, en wanneer zij leerden, leerden zij met kracht en met gezag van God. Ik kan geen beter doel voor een jongeman bedenken dan aan de beschrijving van de moedige, rechtschapen zonen van Mosia te voldoen. Toen ik ben 18 was en me op de dienstplicht voorbereidde die ik in de Tweede Wereldoorlog voor alle jonge mannen gold, werd ik voor het magisterisch priesterschap voorgedragen. Maar eerst moest ik bij mijn ringpresident Paul Child zijn om een gesprek aan te vragen. Hij was iemand die de schriften erg goed kende en waardeerde. Het was zijn doel om iedereen dezelfde waardering en kennis te laten ontwikkelen. Mijn vrienden hadden me over zijn nogal uitgebreide en grondige gesprekken verteld. En ik had liever niet dat hij ontdekte dat mijn kennis van de schriften vrij beperkt was. Daarom stelde ik hem aan de telefoon voor op de daaropvolgende zondag 1 uur voor zijn avondmaalsdienst af te spreken. Zijn reactie: maar broeder Monson, dan hebben we maar weinig tijd om samen de schriften door te nemen. Vervolgens stelde hij voor om 3 uur voor zijn avondmaalsdienst af te spreken en vroeg hij me mijn schriften met markeringen en verwijzingen mee te brengen. Toen ik die zondag bij hem thuis aankwam, werd ik vriendelijk begroet, waarna we ons gesprek hielden. President Child zei: broeder Monson, je draagt het Aaronisch priesterschap. Heb je ooit de bediening van engelen gehad? Ik zei van niet. Hij vroeg me of ik wist dat ik daar recht op had. En ik antwoordde nogmaals van nee. Hij vroeg: broeder Monson, wil je voor mij de 13e afdeling van de leer en verbonden opzeggen? Ik begon: aan u, mijn mededienstknecht, verleen ik in de naam van de Messias het priesterschap van Aaron, dat de sleutels omvat van de bediening van engelen. Stop, zei President Child. Toen zei op kalme en vriendelijke toon: broeder Monson, vergeet nooit dat je als drager van het Aaronisch priesterschap recht hebt op de bediening van engelen. Het leek wel of er die dag een engel in de kamer was. Ik ben dat gesprek nooit vergeten. Ik voel nog steeds de geest van die plechtige gebeurtenis, waarin we samen over taken, plichten en zegeningen van het Aaronisch en Melchizedeks priesterschap lazen. Die zegeningen komen niet alleen tot ons, maar ook tot onze familie en diegenen waar we mee dienen. Ik werd tot ouderling geordend en op de dag van mijn vertrek naar de marine kwam een lid van de bisschop met mijn familie en vrienden in het treinstation me uitwuiven. Vlak voor de trein vertrok, gaf hij mij het boekje Handboek Zendeling. Ik moest lachen en zei dat ik niet op zending ging. Hij antwoordde: neem het toch maar mee. Misschien heb je er wat aan. En ik had er inderdaad iets aan. Ik had een hard, rechthoekig voorwerp nodig om onderaan in mijn rugzak te stoppen, zodat mijn kleding niet zou kreuken. Het handboek Zendeling was net wat ik nodig had en het bleef gedurende 12 weken in mijn rugzak zitten. De avond voor onze kerstvakantie dachten we alleen maar aan huis. Het was stil in onze barak, maar de stilte werd verbroken door mijn makker in het stapelbed naast me, een Mormoonse jongen, Leland Merrill genaamd, die kreunde van de pijn. Ik vroeg hem wat er scheelde. En hij zei dat hij zich ernstig ziek voelde. Hij wilde niet naar de apotheek op de basis gaan, omdat ze hem dan zouden verbieden de daaropvolgende dag naar huis te gaan. Het leek alleen maar erger te worden. Hij wist dat ik ouderling was en vroeg me uiteindelijk om een priesterschapszalving. Ik had nog nooit een zalving gegeven, nooit een ontvangen, of iemand er een zien verrichten. Toen ik in stilte om hulp bad, moest ik aan het handboek Zendelingen onderaan in mijn rugzak denken. Ik haalde mijn rugzak leeg en hield het boekje tegen het nachtlicht. Ik las hoe ik de zieke moest zalven. Omdat het oog van vele, onder het oog van veel nieuwsgierige matrozen gaf ik hem de zalving. Voordat ik mijn spullen weer had ingepakt, lag Leland Merrill als een roos te slapen. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, voelde hij zich goed. We voelden ons allebei enorm dankbaar voor de macht van het priesterschap. Door de jaren heen heb ik ontelbare gelegenheden gekregen om hulpbehoevenden een priesterschapszegen te geven. Telkens voelde ik me heel dankbaar dat God me deze heilige gave toevertrouwd had. Ik vereer het priesterschap. Ik heb de macht ervan keer op keer gezien. Ik heb de kracht ervan gezien. Ik heb me verbaasd over de wonderen die het tot stand heeft gebracht. Broeders, ieder van ons is een van de waardevolste gaven toevertrouwd die ooit aan de mensheid gegeven is. Als we ons priesterschap eren en zo leven dat we het altijd waardig zijn, zullen de zegeningen van het priesterschap door ons heen stromen. Ik hou van de woorden in Leer en Verbonden, afdeling 121, vers 45, die ons vertellen wat we moeten doen om het waardig te zijn. Laat uw binnenste vol naaste liefde zijn, jegens alle mensen en jegens uw geloofsgenoten. En laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren, dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. En de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw uit de hemel. Als dragers van het priesterschap van God doen we het werk van de Heer Jezus Christus. We geven gehoor aan zijn oproep. We zijn in zijn dienst. Laten we van hem leren. Laten we in zijn voetspoor treden. Laten we zijn voorschriften naleven. Dan zijn we altijd voorbereid om alles te doen wat hij ons vraagt. Dit is zijn werk. Dit is zijn kerk. Inderdaad, hij is onze aanvoerder, de koning van heerlijkheid. De Zoon van God. Ik getuig dat hij leeft. En ik getuig dit in zijn heilige naam. De naam van Jezus Christus. Amen.
Tossing high, the sky is. Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader. Aan het einde van deze bijeenkomst van het priesterschap over de gehele wereld danken wij u voor de gelegenheid om priesterschapsdragers te zijn. We danken u voor de boodschappen die zijn gesproken en die we hebben ontvangen door middel van de Heilige Geest die gesproken zijn door uw dienstknechten. We houden van onze profeet Thomas S. Monson. We houden van het eerste presidium. En we vragen u hen te zegenen op elke mogelijke manier. Terwijl zij de zaken van het Koninkrijk van God op aarde afhandelen. We vragen dat de Heilige Geest bij ons mag zijn. Als wij onszelf en onze bediening in uw koninkrijk evalueren. Stel ons bij in onze heilige en hoge roeping om de schapen van u over de gehele wereld te voeden en te weiden. We vragen u de opgroeiende generatie en de jongvolwassenen te zegenen. En we vragen u om veiligheid als we naar huis gaan. We danken u voor de heiland van deze wereld, voor zijn verzoening. En voor het offer dat we morgen vieren. En dit bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.